Waar ik eigenlijk altijd op zoek naar ben, als ik aan preken, mijn preken aan het voorbereiden ben, dat is dat we niet alleen met het verstand geraakt worden en dat we met kennis naar huis gaan, maar dat we echt mogen ervaren dat de Heilige Geest tot u spreekt. En, want ik weet en besef steeds dat als ik zeg maar een preek heb uitgeschreven, dat zijn dan woorden die zinnen vormen en zinnen die een preek vormen. Maar dat verandert mensen niet. Wat mensen verandert is dat ze echt een ontmoeting met Jezus mogen hebben en dat ze van binnenuit veranderen. En ik wil met u nadenken aan de hand van de jaartekst over ontmoetingen, de komende maanden misschien wel. Ontmoetingen die mensen hebben in de Bijbel met de Heer Jezus. En wat er eigenlijk, of niet alleen ontmoetingen, maar ook dat ze blijven volharden. En tijdens het volharden zie je dat mensen struikelen. En hoe dan verder? Het gaat zoals ik zei in de jaartekst, staat er dan, dan laat die tekst helemaal maar in de context ook even zien. Er staat Hebreeën 12 vers 1b en 2a. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En wat deze tekst laat zien, ik zal zo dadelijk met u bidden, dat is dat er een hardloper is eigenlijk, dat is een wedloop. En die hardloper, diegene die aan die wedstrijd begint, en die wedloop moet lopen, die moet zo licht mogelijk bepakt zijn. Want ik weet dat als we Rietje en ik zeg maar in de bergen lopen, dan neem je eigenlijk alleen het hoognodige mee. Een broodje en wat water, maar je gaat daar geen grote lasten dragen. En hier zie je eigenlijk ook dat die last die ons kan verstrikken, wat er zo staat, die ons makkelijk kan verstrikken, die last van de zonde, dat we die eigenlijk moeten afleggen. En hier is sprake van een grote menigte getuigen. En het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks is martyron. En dat kennen we, dat woord, vanuit, zeg maar, in het Nederlands, wat betekent eigenlijk martelaar. Daar komt het woord martelaar eigenlijk vandaan. En de woordkeuze in deze jaartekst laat zien dat het zeg maar geen makkelijke weg is. En daarom zijn deze voorbeelden die in de Bijbel gegeven zijn, die getuigen, die zijn om ons heen, om ons zeg maar te bemoedigen, om ons een spiegel eigenlijk voor te houden. Zoals ik zeg maar in die eerste preek heb uitgelegd op 9 januari, was dat volharden heeft ook te maken met druk, met moeite, met lijden, met standhouden, met volhouden. En zoals ik al zei, ik wil niet alleen de tekst uitleggen, steeds weer zeg maar dat ik daar van een andere kant het belicht, maar ik wil met jullie nadenken, hoe hebben mensen deze tekst nu in praktijk gebracht? Hoe hebben mensen nu die wedloop gelopen? En wat kwamen ze tegen? En hoe kon het zijn dat ze zeg maar bleven volharden en uiteindelijk de eindstreep haalden? En hoe was het dat ze de last van de zonde afgelegd hebben en in dat proces soms zelfs verstrikt raakten? Verstrikt raakten door last. En ik bid voor jullie dat als we zo 2 zondagen over Petrus nadenken, dat het leven van Petrus een beetje een spiegel voor ons mag zijn. Dat we ons een stukje daarmee mogen identificeren. Dat de ontmoetingen die ik met u ga beschrijven en ga bekijken, die hij heeft met de Heer Jezus, en dat die daardoor ontzettend verandert. En uiteindelijk is het zo dat Petrus voor het geloof sterft. De overlevering staat niet in de Bijbel, maar de overleveringen zeggen dat hij gekruisigd is. En dat hij niet gekruisigd wilde worden zoals de Heer Jezus, maar op zijn, met het hoofd naar beneden. En hoe kon iemand zo groeien, die eigenlijk de Heer Jezus verloochent tot 3 keer toe, en intens struikelt En eigenlijk denkt, nu is het afgelopen. Hoe kon het zijn dat deze man uiteindelijk volhardt en zijn leven eigenlijk laat om Christus trouw te blijven? En daar wil ik met jullie over nadenken. Ik wil eerst graag bidden. Vader, we willen u zo ontzettend bidden dat wij, als we zo nadenken over u, over Petrus en over datgene wat u in uw woord heeft laten optekenen over dat karakter, over deze persoon, dan willen we u zo danken dat het echt ons gegeven is als een getuige. Iemand die getuigt van het leven met u. Iemand die getuigt zodat wij kunnen volharden. Iemand die getuigt, die laat zien in zijn leven dat hij uiteindelijk ertoe komt om te volharden. En dat hij ziet, Jezus is mijn leidsman. Jezus is de voleinder van het geloof. En Vader, we willen u bidden dat u ons echt bedouwt met die Heilige Geest. Thuis als hier, om echt gelijkvormig te worden aan het beeld van uw Zoon. Dat is mijn gebed in Jezus' naam. Een van de kenmerken, als je het karakter van Jezus of het karakter van Paulus of van Petrus bestudeert, dan is het namelijk zo dat hij moest leren om het lijden te aanvaarden. En wil je blijven standhouden, dan is het zo dat er een stuk lijden in je leven komt en dat moet je aanvaarden. En je ziet in het leven van Paulus of van Petrus. Ik hoop dat het de laatste keer is dat ik Paulus en Petrus verwissel. Maar in het leven van Petrus zie je dat hij schuw was voor het lijden. Er was een bepaalde schuwheid. Er was een fase in zijn leven dat hij het wilde vermijden. En het bijzondere is eigenlijk dat als er iemand een brief, als hij die twee brieven leest, die 1 Petrus en 2 Petrus brief, die heb ik ook in de mail naar jullie toe, heb ik dat verwoord. Als je daarin echt leest, dan zie je dat hij uiteindelijk ertoe komt om het lijden te aanvaarden en als het ware ook te omarmen. In de 1 Petrus 4, vers 12 en 13, daar schrijft hij: geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. En je ziet in het leven van Petrus dat hij heeft ondervonden dat hij het lijden wilde gaan vermijden. En door het vermijden van het lijden kwam hij tot val. Kwam hij tot een val. Kon hij niet volharden. En soms lijkt het lijden zinloos of doelloos. Welke argumenten dat je eigenlijk ook aanvoert om het lijden om Christus wil te vermijden, maar het lijden hoort bij christen zijn. En lijden bedoel ik dan met lijden met lange ei. Iemand die Christus volgen wil, iemand die Christus aanvaard heeft, die zal in zijn leven lijden ondervinden. Ik laat u dat zien. En als u dat schuwt, en als u, dat moet je niet natuurlijk gaan opzoeken, het is niet zo dat ik zeg, waar kan ik lijden, dat iemand gaat kijken van, waar zou ik eens kunnen lijden met lange ei? Dat is natuurlijk hartstikke ongezond. Maar het is aan de andere kant is het zo dat als je het schuwt en het komt op je pad, dat je dus in feite om Christus wel moet lijden en je wilt dat gaan vermijden, dan zul je niet kunnen volharden. En dat zien we eigenlijk in het leven van Petrus. Hij kent namelijk die kant. Petrus kent die kant van het verloochenen van de Heer Jezus. En hij heeft geleerd dat als hij wil standhouden, dan zal hij, in die brieven legt hij dat uit, zal je lijden moeten aanvaarden. En hij is eigenlijk in de leerschool gekomen om die vervolging die dat uiteindelijk in zijn leven brengt. Uiteindelijk is het zo dat Petrus tot naartoe groeit, daar zal ik ook op het einde van de preek iets over zeggen, dat hij sterft als martelaar. Als iemand die zeg maar, voor zijn geloof zeg maar, uiteindelijk zijn leven geeft. Zoals de anderen hem zijn voorgegaan. De eerste martelaar is Jacobus, die wordt onthoofd. Dat is een van de apostelen die zeg maar, onthoofd wordt. En dan heb je Stefanus. En zo zijn er heel veel. Er is maar één apostel die oud is geworden. En dat is Johannes op het eiland Patmos. Maar als je bekijkt wat er allemaal met die, zeg maar, inclusief Paulus gebeurd is, als ik het over die 12 apostelen heb, zeg maar, afgezien van Judas, maar die 12 apostelen, en dat is dan, zeg maar, ook Paulus hoort daarbij, dan is het zo in de geschiedenis zie je dat iedereen zijn leven heeft gelaten. En eigenlijk op een relatief jonge leeftijd is overleden. Eigenlijk vermoord voor het geloof. En Petrus die kende die angsten. Hij kende dat ernstige falen, maar een van de kenmerken die ik echt zie in dat leven is, hij wilde leren. En feite is het zo dat Petrus en alle andere apostelen stonden buiten het religieuze systeem. Weet je, ik heb deze titels heb ik gegeven, gewone mensen die stand houden. En nu kijken wij tegen de apostel natuurlijk op, en dat is ook een heel bijzondere categorie mannen, en zo staan er heel bijzondere categorie vrouwen in. Maar als je, eigenlijk in de Bijbel, maar als je kijkt naar het moment dat ze geroepen worden, dan zijn dit eigenlijk mensen die buiten het religieuze systeem staan. Ik vind het indrukwekkend dat als de Heer Jezus zijn apostelen kiest, dan zijn dat geen schriftgeleerden. Dat zijn geen fariseërs, dat zijn geen priesters. Het zijn mensen die niet in dat godsdienstige systeem zijn. En ondanks hun angsten en foute inschattingen en niet komende uit een religieuze achtergrond, religieus systeem, dat wil niet zeggen dat ze niet veel van de Bijbel wisten. Ze wisten ontzettend veel van het Oude Testament natuurlijk. Dat zie je ook eigenlijk in het leven van deze mannen. Maar ze behoren niet tot de categorie mensen waar je in eerste instantie zou denken, daar zal Jezus ze wel uit kiezen. Hij zal ze wel uit de priesters kiezen. Of hij zal ze wel uit de levieten kiezen. Of hij zal ze wel uit de schriftgeleerden kiezen. Het waren gewoon doodgewone mensen die een beroep hadden en vissers waren. De meeste waren vissers en de andere was tollenaar. En er is een hele... Ja, heel gemeleerd gezelschap. En ik wil met jullie vanmorgen wil ik eigenlijk nadenken over welke fases dat Petrus doorheen gaat. Om tot die toewijding te komen. Welke fases dat er zijn in zijn leven om tot die volharding te komen om Jezus te volgen. En volgende week ga ik verder en dan heb ik het over die moeite en de strijd en het falen. Wat met die groei gepaard ging. En ik wil jullie eigenlijk graag de uitdaging geven om als ik over die vier fases, het zijn vier ontmoetingen die ik met jullie bekijk, dan bid ik eigenlijk dat je jezelf erin gaat spiegelen. En kijkt van Heer, waar sta ik zelf? Waar sta ik? En ik vertel, zeg maar, ik geef u wel de tekstgedeeltes aan waar het staat, maar ik vertel gewoon de geschiedenis van Petrus. En dan kunt u thuis teksten eens, zeg maar, opzoeken en eens verder doorlezen. De eerste fase die over Petrus, waar Petrus de eerste keer genoemd wordt, is in Johannes 1, vers 35 tot 51. Johannes de Doper die was bezig in een dienst en was eigenlijk aan het verkondigen. Hij was de heroud die zeg maar, de Heer Jezus zou gaan aankondigen. En dat hij kondigde aan dat de Messias zou komen. En toen Johannes de Doper, toen hij Jezus zag, toen zei hij in dat gedeelte, kunt u dat lezen, zie het Lam Gods. En een van de discipelen van Johannes de Doper was Andreas. Andreas was de broer van Petrus. En Andreas die zag wat Johannes de Doper zei, hij zei, dit is het Lam Gods. En wat Andreas, een prachtig apostel, prachtig karakter, zeg maar, ik ben die karakters aan het bestuderen, maar Andreas was de man niet van de massa. Andreas was de man van de enkeling. Andreas die was ook degene die dat jongetje zag met 5 broden en 2 vissen. Moet je eens kijken, er wordt zeg maar dat er uiteindelijk zeg maar dat er 5000 mensen daar staan. En het was Andreas die zei, oké, heer, u wilt dat wij ze te eten geven. En hij zag dat jongetje. En nu ook, dan ziet hij eigenlijk dat dit is het lam Gods. En wat doet Andreas? Hij gaat, zeg maar, Andreas, een discipel van Johannes de Doper, het eerste wat hij doet is, hij gaat naar zijn broer Simon. Hij gaat zijn broer Simon opzoeken en dan staat er zo mooi, Andreas vond Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden en hij leidde hem tot Jezus. Schitterend. Dat ontroert me gewoon. Hij is op zoek gegaan naar zijn broer. En hij zegt, we hebben het gevonden. En hij bracht hem, hij zei, we hebben de Messias gevonden. Dat geeft eigenlijk ook iets aan dat er een diepe verwachting was in die apostelen. Een diepe verwachting, dat zou de Messias zou komen. Daarom waren ze ook rondom Johannes de Doper, ook zeg maar, Jacobus en Johannes waren ook discipelen van Johannes de Doper. En zoals Andreas. En dan zie je eigenlijk dat Andreas die gaat dan zijn broer Simon opzoeken. En dan komt, zeg maar, Andreas komt met Simon. Simon betekent verhoring, dat is een prachtige naam, verhoring. En Jezus die kijkt en ziet daar Petrus, Simon staan. En hij kijkt hem aan en zegt, u bent Simon. De zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt Petrus. Wat betekent rots? Hij krijgt een nieuwe naam. En als je het karakter bestudeert van Petrus, dan vond hij dat natuurlijk geweldig. Hij vond zichzelf sowieso al erg geweldig. En eindelijk was er eens iemand die zag dat hij een rots was. Daar kon je op bouwen. Maar weet je, in zijn leven was eigenlijk te zien dat hij geen rots was, maar hij zou het worden. Hij zou het worden. En dat is die roeping tot bekering. Wat hier gebeurt is eigenlijk een discipel die erkent dat de Heere Jezus het lam van Gods is en hij een nieuwe naam krijgt door wedergeboorte. Maar we staan dan pas aan het begin. Weet je? We roepen als iemand tot bekering komt, hij is een parel in Gods hand, of sta op en schitter. Dat is bijzonder dat we een parel in Gods hand zijn, maar we moeten ook worden. Dat eindigt daar niet mee. Die eerste fase van Petrus is dat hij Jezus ziet als het lam van God. Hij bekeert zich, maar gaat terug naar zijn beroep. Hij gaat vissen. Hij gaat netten herstellen. Hij leert Jezus kennen als leraar, maar hij blijft zijn dagelijks beroep gewoon uitoefenen. Hij blijft visser en hij blijft zijn netten repareren. En dan komt die tweede fase. In Lucas 5 staat dat beschreven. Jezus, daar is een grote mensenmassa die eigenlijk bij Jezus, die Jezus volgen. En dan gaat de Heer Jezus, het is zo groot geworden dat hij ziet 2 schepen. En hij vraagt een van die schippers om het, zeg maar, het meer op te varen, zodat hij vanuit die boot over dat water schalt, natuurlijk dat die preek, over dat water die hele massa kan toespreken. En een van die 2 boten, een van die boten was van Simon, van Petrus. En Jezus vraagt hem, mag ik in die boot van jou gebruik maken? Dan is het zo dat die boot van Simon wordt de hele menigte, zeg maar, onderwezen. En toen Jezus ophield met preken, vroeg hij aan Petrus om naar diep water te gaan, om daar zijn netten uit te zetten. En er staat dat hij de hele nacht had gevist. Hij was moe, dat was de hele nacht. Was er niks gevangen. En elke visser van beroep wist, dit is geen geschikte plek en dit is ook niet de geschikte plaats om mijn netten uit te gooien. Maar goed, zegt hij, dat is ook zo indrukwekkend steeds, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En dat doet het op het woord van Jezus. En ze vangen zoveel vis dat de netten scheuren. Ook al was het helemaal eigenlijk in zijn ogen een verkeerde tijd, een verkeerde plaats. Het is zo dat die netten die scheuren. En omdat hij op het woord van Jezus eigenlijk dat doet wat Jezus zegt. Waarop Petrus in Lucas 5 vers 9 voor Jezus neervalt op zijn knieën. En hij zegt, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Waarop Jezus tegen hem antwoordt, wees niet bevreesd. Van nu aan zul je mensen vangen. Van nu aan zul je een visser van mensen zijn. En wat er gebeurd is, nadat ze de schepen aan land hebben gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Vanaf die tijd was Petrus voortdurend bij hem. Dat was de tweede fase. Eerst de bekering. En toen ontmoet hij een tweede keer een ontmoeting. Dan komt de derde ontmoeting. Er zijn heel wat mensen om Jezus. Heel wat discipelen zijn om Jezus. En dan komt er een roeping, die bevindt hij in Matthäus 10, vers 1 tot en met 4 en in Lucas 6, vers 12 tot 16. Dat beschrijft dat Jezus de berg op gaat, te midden van de nacht. Hij gaat een hele nacht, gaat hij bidden. En toen het dag geworden was, staat er, ging hij naar beneden en koos 12 apostelen. Die eerste die genoemd wordt, is Simon. Die ook Petrus genoemd wordt, staat er, en zijn broer Andreas. En nu begint de leerschool. Nu begint de leerschool van twee aan twee uitgezonden. En Jezus blijft heel dicht bij hen. Er is een intense gemeenschap. En net in deze periode zie je dat Petrus heel veel praatjes heeft. Op een gegeven moment is het zo dat er Jezus de derde keer gaat vertellen over lijden. En Petrus zegt, de Heer verhoede dat. God zal dat verhoeden. En ik zal dat persoonlijk vervolgen. Ik zal dat persoonlijk voor garant staan. En ook al zou iedereen u hier verlaten, ik niet. Ik zal u niet verlaten. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, weet je Petrus, voor drie keer, dat hij drie keer toe de haan gekraaid heeft, zul je me verloochenen. En hij had het nooit en te nimmer van zichzelf gedacht. Nooit en te nimmer. En in die periode dat hij de Heer Jezus echt volgt, is het zo dat de Heer Jezus gevangen genomen wordt. En dan staat Petrus bij het kolenvuur. En dan is zijn dienstmaagd, een meisje, die zegt tegen hem, je was toch ook bij hem? Je was toch ook een van zijn discipelen? En de angst en de pijn die in vooruitzicht staat, als die ook wordt wordt gearresteerd, die doen hem vluchten. En ik vind het zo aangrijpend hoe de Bijbel eigenlijk, hoe Gods woord ons laat zien wat daar eigenlijk gebeurt. Want diegene die het zwaard had getrokken om Jezus te verdedigen, en wat was dat voor een daad? Dat was zeg maar, wat had die voor gedachten, Petrus? Daar stonden dus maar heel wat soldaten stonden voor hem en hij met zijn zwaardje, wat had die voor gedachten? En vertrouwen, zeg maar, een zelfvertrouwen, wat gewoon buiten God omging. En dan zie je eigenlijk dat hij bij dat kolenvuur, daar verloochent hij de Heer. En dan staat er dan dat Petrus de derde keer Jezus verloochent. En dan staat er Matthäus 26, vers 74, dat als dat meisje nog eens vraagt, jij bent toch ook een van hen? Dan staat er, begon hij zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En op dat moment keert de Heer Jezus zich om, Lucas 22, vers 62, en Petrus keert zich om, of de Heer Jezus keert zich om en kijkt hem aan. Op dat moment. En dan staat er, en Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Wat verschrikkelijk. De rots is gebroken. Hij struikelt op een verschrikkelijke manier. Hij kon geen stand houden onder de druk. Hij kon niet volharden. De wedloop niet gehaald. En weet u, toen ik deze preek aan het voorbereiden was, toen moest ik echt denken aan broeders die in de bediening hebben gestaan en gestruikeld zijn en denken, alles is over. Of mensen die zeg maar, zichzelf zo ontzettend tegenvallen, dat je echt denkt van, ik had toch anders gedacht over mezelf. Ik had toch anders gedacht dat ik het best wel verder zou zijn in mijn relatie met Jezus. Ik had toch zeker gedacht dat ik dat zou kunnen, tegen die druk zou kunnen standhouden. Als je op school zit en je bent een van de weinigen die Christen, die de Heer Jezus eigenlijk, zeg maar, in de Heer Jezus gelooft. En je komt dan in zo'n groepsdruk terecht en je denkt, ik zou eigenlijk het liefste over hem willen vertellen. En dan ga je weer naar huis teleurgesteld in jezelf en je denkt, ik heb het niet gezegd. Ik had iets moeten zeggen, maar ik heb het niet gedaan. En dat zijn er niet alleen de tieners en de jeugd, maar ook wij als volwassenen kennen dat op ons werk. Ik weet dat ik altijd iets moet overwinnen, dat als er een maaltijd was met mijn medewerkers, dat ik tegen hen zei van, laten we degene die echt die stilte willen zoeken en de Heere God willen danken, laten we daar even een stil moment nemen. Ik ging daar niet hard op bidden, maar ik zei, laten we danken voor deze maaltijd. En ik wist dat het altijd was het moeilijk. Ik deed het, maar het was altijd moeilijk. Het was geen van iets van wat vanzelfsprekend was. En weet je, soms dan kun je je zo ontzettend tegenvallen. En ik zie hier een man die zo echt toegewijd is in die drie ontmoetingen die hij heeft gehad. Eerst zijn bekering, toen zeg maar zijn toewijding en toen de geroepen te worden om een van die 12 te zijn, waar de Heer Jezus echt door wil werken en deze wereld wil gebruiken. Hij faalt. Hij faalt totaal. Zelfs op een manier waarvan je denkt, hoe is het toch mogelijk dat hij zeg maar, zijn woorden kracht bijzet door te vloeken. Om zichzelf te vloeken en te zeggen, ik ken de mens niet. En dan in de ogen van Jezus te kijken en te weten, ik heb tegen u gezegd, ik zal u nooit verloochenen. En nu hoorde je het, wat er van mij is gebeurd, met mij is gebeurd. Met het gevolg dat hij denkt dat zijn kans verspeeld is en hij neemt het beroep weer op. Hij gaat weer vissen. Hij gaat weer terug in zijn vissersbedrijfje en gaat daar vissen. Hij denkt over en uit. Wat wedloop lopen en volharden. Wat de eindstrip halen. Het lijden heeft hem, zeg maar, doen struikelen. Het schuwen van lijden en het bespotten worden, dat heeft hem, daarin heeft hij gefaald. En dan komt een vierde ontmoeting. Eigenlijk is het de vijfde. Die ene ontmoeting, die vierde ontmoeting, die staat in de Bijbel wel genoemd, maar daar weten we de inhoud niet van. Maar die vierde, zeg maar, ik heb het de vierde ontmoeting genoemd, de vierde ontmoeting die in de Bijbel staat. En die vierde ontmoeting, die is na de opstanding van Jezus. Die vierde ontmoeting, daar is het zo dat hij, zeg maar, is gaan vissen, en dan komt hij terug, en dan ziet hij Jezus bij een kolenvuur. Kolenvuur moet hij in de concordantie eens opzoeken, die staat maar 2 keer, staat dat in de Bijbel. 2 keer staat het kolenvuur in de Bijbel. De eerste kolenvuur is het kolenvuur waar Petrus staat aan het vuurtje en Jezus verloochent. Het tweede kolenvuur wat is genoemd is een vuur wat Jezus als met kolen op strand heeft gemaakt. Je zou verwachten dat het hout zou zijn, maar daar staat een kolenvuur heeft hij gemaakt. En dan komt Petrus, die komt op het land. Die komt met Jezus bij dat kolenvuur. En daar heeft hij Er heeft een gesprek plaats dat de Heer Jezus tegen hem zegt, Petrus, Simon, zegt hij, Simon, ik ga volgende week in op dat Jezus zowel de naam Simon gebruikt als de naam Petrus. Maar hij spreekt hem nu aan, Simon, zoon van Jona, heb je me waarlijk lief? En wat Jezus daar voor woord gebruikt is, heb je me echt lief met een zelfopofferende goddelijke liefde? En Petrus die antwoordt, ik heb u lief met broederliefde. Ik heb u lief met broederliefde. Met zelfopofferende liefde? U heeft toch gezien wat er gebeurd is? Ik heb u lief met broederliefde. En hij heeft hem 3 keer verloochend. En 3 keer krijgt hij deze vraag gesteld. Heb je me waarlijk lief? En hij zegt, u weet toch. U weet het toch. En dan zegt Jezus tegen Petrus het volgende. Hij wordt hersteld in zijn bediening. Maar dan staat er in Johannes, zeg maar, Johannes 21, vers 18 en 19... Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u naar waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen Petrus, volg mij. Je moet eens hier bij stilstaan. Eigenlijk deze week eens bij stilstaan. Je krijgt een uitnodiging om Jezus te volgen. En dan zegt hij, je zult met deze dood mij verheerlijken. Je zult, zeg maar, toen je nog jonger was, toen had je over jezelf, je leven zelf te bepalen. En je liep waar je wilde. Maar nu je oud geworden bent, zul je je handen uitstrekken en zul je niet meer zelf bepalen wat er gaat gebeuren. En uiteindelijk is het zo dat ik u aanduid dat de dood waarmee je God zult verheerlijken. En met die boodschap vraagt hij Petrus, volg mij. Begrijp je dat, wat daar staat? Dat is wat anders als dat Jezus zegt, Petrus, als je me volgt, dan zul je succes hebben in je leven. Je zult gezond zijn. Je zult rijk worden. Het zal je allemaal in de schoot geworpen worden. Nee, wat hier staat is, als je me zult volgen, Petrus, dan zal dit het je levensverhaal zijn. En nu nodig ik je uit. Nadat ik je dat heb verteld, volg mij. En wat hier gebeurt, is eigenlijk dat Petrus eigenlijk de gave van martelaarschap krijgt. Dat is een gave die door de Heilige Geest, daar wordt niet zoveel over gesproken, ik zal er waarschijnlijk volgende week wat meer over zeggen, maar dat is een gave van de Heilige Geest. Die staat in 1 Korinthe 13, vers 2 en 3. En die is niet voor iedereen van toepassing. Niet elke gave van de Heilige Geest werkt door elke gelovige. En zo ook niet de gave van het martelaarschap. Maar wat wel de belofte is, dus het is niet de belofte hier dat iedere christen een martelaar zal zijn, want het is een gave van de Heilige Geest. En dat is voor weinigen weggelegd. Die Christus op die manier eigenlijk verheerlijken, zoals Stefanus, als Jacobus, als Petrus, als Paulus. Die hebben de gave van martelaar zijn. Maar wat wel de belofte is, dat iedereen die Jezus volgt, die zal met lijden te maken krijgen. En als je het niet omarmt, als we daarin niet onderwezen worden, als we dat niet onderkennen, dan zullen we niet kunnen standhouden. Ik laat die 3 teksten zien, maar dat zijn maar een paar teksten, want de hele Bijbel staat er vol van. 1 Petrus 4, vers 12 en 13. Die hadden we al gelezen. Er staat, geliefde, zegt Petrus, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemde, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u, naarmate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. 2 Korinthe 1, vers 5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. En de laatste tekst, 2 Timotheus 3, vers 12. Daar staat geen enkele uitzondering, wordt in deze tekst genoemd. En ook alle die God vruchtig willen leven in Christus, zullen vervolgd worden. En Petrus is in al deze fases met zijn mislukkingen, waarin hij eerst niet kon standhouden, heeft hij een dusdanige relatie met Jezus gekregen, dat die relatie zo verdiept is, dat hij zeg maar ziet, hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is degene die mij de adem geeft. Het is hem die ik omarm en dat ik nu niet meer terugdeins om te lijden. Wat betekent dat nou voor u? En ik ga het niet toepassen, kort nog, even toepassen. Voor jou en mij. Weet je, de eerste fase, en ik hoop dat iedereen die luistert, en iedereen die thuis luistert, en iedereen die in de zaal zit, dat hij die eerste fase echt kent. Dat hij weet dat Jezus het Lam van God is. Dat je een ontmoeting hebt gehad, dat iemand heeft verteld, Jezus, we hebben de Messias gevonden en hij is het Lam van God. En dat iemand je bij de hand heeft genomen om je bij Jezus te brengen. Zoals Andreas dat deed met Simon. En dat je dat gekend hebt of kent in je leven. En ken je het niet, dan wil ik echt je vragen of me een mail te sturen of me te bellen. Ik wil een Andreas voor je zijn. Als je dat niet kent, die eerste fase, dat je niet weet wie Jezus is en geen persoonlijke relatie hebt, dan ga niet weg of spreek me aan of spreek iemand aan die je kent in de gemeente, waarvan je weet, hij kent Jezus als het Lam van God. Hij brengt je bij hem. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat degenen die wel dat kennen, dat je beseft dat het niet het einddoel is. Weet je, soms denk ik dat christenen die tot bekering zijn gekomen en zeg maar wedergeboren zijn, die zeggen, zo, we hebben het ontvangen. Als het ware zouden ze kunnen worden opgenomen, want er is toch niks meer te bereiken. Maar dat is niet het einddoel. Als je kijkt bij Petrus, is het niet het einddoel. Het doel is natuurlijk, dat mogen we koesteren, dat we een nieuwe naam hebben gekregen. Maar we mogen ook koesteren dat we naar het beeld van Christus gevormd worden. En er is iets wat heel belangrijk is. En dat is namelijk, we hebben iets heel belangrijks te doen hier. Wat we in de hemel niet kunnen. En wie weet wat dat is? Wat zei je me, Fieke? De wedloop lopen, ja, maar ik bedoel iets heel specifieks. Zeg maar, hier op aarde hebben we iets heel belangrijks te doen, wat Jezus ons gegeven heeft, en dat kunnen we in de hemel niet meer. Voor Jezus, over Jezus vertellen. Over Jezus vertellen. In de hemel heeft iedereen, weet dat hij het Lam Gods aanbidt. Dus we hebben hier echt een wedloop, en die wedloop heeft te maken met wat Petrus ook echt mag, hij omarmt Christus en het gevolg daarvan is dat wij Christus gevonden hebben en we willen hem volgen en door een veranderd leven willen we hem verkondigen. De tweede fase is dat je je uitstrekt naar het dienen. Nu is dat zeg maar niet altijd direct nodig om de boot achter te laten. En zeg maar het gaat en je werk op te geven. Maar de vraag is gewoon, in die tweede fase waar Petrus in komt, wat is de grootste prioriteit in mijn leven? Wat heeft de grootste prioriteit? Heb ik ontdekt welke gaven dat God me gegeven heeft? Heb ik de roepstem van Christus gehoord? En wil ik ook daadwerkelijk in mijn omgeving, in de gemeente, in thuis, in de relatie met vrienden, op de sportclub, op school, wil ik daarvan hem vertellen. wil ik hem volgen. Dat ik ga begrijpen dat na onze bekering en wedergeboorte, dat we echt mogen zeggen dat we echt voor hem willen leven en een getuige willen zijn. En dan komt die derde fase, die roeping. Dat we in die leerschool staan. In die leerschool staan en dat hij de hoogste prioriteit heeft. En weet je, ik bid en heb in mijn leven echt ervaren op een gegeven moment, wil ik lijden voor Christus? Wil ik echt het lijden omarmen? En toen het kwam, toen zag ik, ja, ik wil het. En dat waren een van de mooiste momenten die Rietje en ik hebben meegemaakt. Dat je echt ervaart, dat je zegt, Heere God, u heeft nu zo, ik ervaar nu zoveel liefde voor u. Wat mensen ook zeggen, wat mensen ook schrijven, wat mensen ook over ons roepen, ook in de krant. We willen u omarmen. We staan voor het evangelie. En dat is een fase, ik hoop en bid dat ik die dingen zo mag beleven. Maar ik weet ook dat van nature hebben we dat niet. Van nature is het niet zo dat je zegt van ik aanvaard het lijden. En soms zul je struikelen. En dat vind ik zo indrukwekkend. Van de Heer Jezus, dat als Petrus struikelt, dat hij naar hem toe komt. Dat hij hem bemoedigt, hem opricht, opnieuw. En dat we vanuit die genade en vanuit die vergeving mogen leven. Johanna heeft een lied geschreven. Johanna, je kunt achter de piano gaan plaatsnemen. Dat is een heel persoonlijk lied over een bepaalde fase in haar leven. Maar toen ik de tekst heeft zij voorgelezen met Kerstmis. En toen ik die tekst nog eens las, nadat ik de preek had uitgeschreven, toen dacht ik, ik wil haar vragen om dit lied te zingen voor ons. En u kunt de tekst ook meelezen. Die tekst, die twee van die coupletten zeggen onder andere, help mij te beseffen de diepte van uw liefde, o Heer. Help mij te vertrouwen, ook als ik de ervaring ontbeer. Help mij vol te houden, als het lijkt alsof het geen zin meer heeft. Help me te onthouden dat u het bent die mij leven geeft. En ik wil u echt vragen om in de rust naar dit lied te luisteren. En ook, ik bid dat u echt de fases in uw leven overdenkt. En ik bid dat u in dit moment, in dit lied, echt een ontmoeting hebt met de Heer. Dat u een diepe ontmoeting mag hebben, omdat het niet de kennis is die u verandert. Het is de ontmoeting met de Heer Jezus. Wat Petrus intens veranderd heeft. Het zijn de ontmoetingen die ik gezien heb bij anderen en ook in mijn eigen leven, die me intens van binnen veranderd hebben. Het is niet de kennis, dat is belangrijk, maar het zijn die intense ontmoetingen op hartsniveau. En ik bid, ik heb echt gebeden, dat hij echt zo, echt op dit lied zo wilt reageren naar Jezus toe. En daarna zal ik de zegen uitspreken als we daarna geluisterd hebben.
Mijn gedachten door uw geest. Jezus, die mijn leven geeft, die mij geneest. Help mij verder zien dan het verstand. Leer mij opnieuw te wandelen hier aan uw hand. Vervul mijn hart en leven met uw kracht. Jezus, geef mij hoop in deze lange nacht. Help mij te beseffen de diepte van uw liefde, o Heer. Help mij te vertrouwen, ook als ik de ervaring ontbeer. Help mij vol te houden, als het lijkt alsof het geen zin meer heeft. Help mij te onthouden, dat u het bent die mijn leven geeft. Help mij verder zien dan mijn gevoel. Alleen door het geloof hier kom ik tot u door. Verlicht al mijn gedachten door uw geest. Jezus, die mijn leven geeft, die mij geneest. Help mij verder zien aan mijn verstand. Leer mij opnieuw te wandelen hier aan uw hand. Vervul mijn hart en leven met uw kracht. Heer, toon mij de weg uit deze lange nacht.
Ik wil u zo uitnodigen om te gaan staan, dan zal ik de zegen uitspreken. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we zo echt mogen ervaren dat u in ons midden bent, zowel thuis als hier in de zaal. We willen u zo danken dat u zo door de liederen ook wilt spreken, door het lied wat Johanna geschreven heeft. En we willen ons echt uitstrekken, Heer, in die ontmoetingen met u. En ik bid zo dat we deze week met u mogen wandelen en dat we mogen denken en nadenken over de plek die we zo willen innemen, de fases in ons leven, het uitstrekken naar. Ik wil zo bidden dat we zo echt die zegen zo mogen uitspreken over de hele gemeente, over de kinderen, voor degenen die thuis zijn, over degenen die hier zijn. De Heere, die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u de vrede van Jezus. Amen. Ik wens u een hele gezegende week en wel thuis.